luistert naar de Road Captains podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maartje Lingy spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over ondernemen met de blik vanuit twee Road Captains vanuit peloton. Zo Maarten, zitten we weer niet bij elkaar, maar evengoed weer een keer op afstand. Maar vakantieweek is weer een beetje voorbij, hè? Maar dat hoort ook bij het ondernemen soms even de rustpauze innemen en wat andere dingen doen dan ondernemen, zeg maar. En toch gaat het altijd door. Maar
ook leuk. Ik wou dat zeggen, wij zitten toch weer een podcast op te nemen, Peter. Wat zeg je dan, man?
Ja, maar het is toch wel een beetje zo. Nee, hè? Vorige week waren we er niet.
Ja, zeker.
Maar dat,
nee, maar het is ik zat er vandaag op de fiets over na te denken. Want ja, ik was met mijn kids fietsen in... eerst in Zwitserland. We hebben een mountainbike wedstrijdje gedaan met mijn oude collega bij China Glory. Amayal Mornar en zijn kinderen. En dat was een lokaal wedstrijdje. Maar ja, dat werd natuurlijk spontaan een internationale wedstrijd door de deelname van mijn kids. Superleuk om langs de kant te staan en te zien hoe leuk ze dat vinden om gewoon, weet je, ik herken dat natuurlijk als geen ander, omdat ik dat zelf ook zo had, maar het is leuk om te zien hoe dat stokje overgedragen wordt. En ik vind het gewoon heel vet, wat ik nu met leiders doe, is kwaliteiten bovenhalen waar je gelukkig van wordt, waar je plezier in krijgt. En dat zie ik nu bij mijn kids ook. Ja, dat vind ik zo vet om te zien dat zij dus iets aan het ontwikkelen zijn, waar ze plezier uit halen. En ook zien dat ze daardoor gewoon beter worden. En dat is gewoon vet om om zo langs de kant van een wedstrijd te staan en dat mee te maken. Daarna zijn we naar België geweest, Eupen. Niet komend weekend, maar het weekend erop is de Three Nations Cup voor mijn zoon. En mijn dochter die rijdt misschien op zaterdag nog de Kids Cup. Three Nations, ja, dit is een mooie internationale mountainbike wedstrijd in Nederland, België en volgens mij zo'n eentje in Luxemburg. In ieder geval, of in Duitsland zelfs. Nee, Duitsland is eruit, Three Nations. En super gaaf om daar het parcours te verkennen. En daarnaast zijn we nog een keer naar Hoefalize geweest. Ken je dat, Hoefalize?
Ja, fantastisch.
Ja, het Walhalla van mountainbiken in Noord-Europa, denk ik dan maar. Ik zei tegen mijn kids, we hebben 2 jaar in Kaapstad gewoond. Wat Stellenbosch is voor de regio Kaapstad, hè, Western Cape, is Hoefalize voor de Noord-Europa, zullen we zeggen. Dus het is heel gaaf om daar te komen. De herinneringen van toen ik begon als mountainbiker, jeetje, krijg ik ook kippenvel van. Super kick om daar rond te rijden, waar ik zo vaak heb afgezien. Ik heb natuurlijk 8 jaar gemountainbiked voordat ik op de weg ging rijden. En dat is toch tof, jongen, om daar door die Vos Dude langs te rijden en even de kids zo te laten zien. Jongens, kijk daar. Dat is die tuin, is dat. Hè? Zo'n afdaling in dat parcours die wereldberoemd was in die tijd. En dat was eigenlijk maar op één moment open. Dat was voor die wereldbeker mountainbiken, jongen. En dan mochten we dan af. Geniaal. Dat was mooi. Dat was een van de wedstrijden waar ik Bart Brintjes eraf reed in de wereldbeker. Dus dat was mooi. Ik haalde hem de laatste ronde in de afdaling, haalde ik hem in. En ik vind dat je net, dat was de 18e of 19e of zo, voor hem. En hij was 20e. Dus dat was super vet om dat aan de kinderen te vertellen.
Ja, super tof.
Super leuk.
Dat is ook ondernemen, Maarten.
Dat heb ik gedaan. Nou ja, weet je, ik zei het, hè, want daar begon ik mijn verhaal eigenlijk mee. Van ik zat er op de fiets over na te denken. Want namelijk Eupen waren we gaan slapen. En toen zijn we vanochtend, mijn zoon en ik, 185 kilometer terug naar huis gefietst. volle bakwind tegen, Peter. Dat was niet zo tof.
Lekker, hè? Ja, voor de mensen die nu afvragen hoe oud je zoon is.
Hij is 16.
Nou, dat bedoel ik. Dat is wel echt gewoon een knap.
Ja, en hij begint een beetje. Hij is net terug ook van 1,5 jaar Fiver. Nou ja, goed. Als je arbeid en rust in verhouding wil brengen, dan is Fiver, denk ik wel je grootste uitdaging die je maar als ouder, maar ook vooral als kind die dat meemaakt, kan meemaken. Want het is echt bizar. Je herstelt gewoon niet. Mijn zoon had gewoon, op het ergste had hij 1-2 uur per dag gewoon energie. En de rest was gewoon alleen maar slapen en kon hij gewoon niks. Dus het was echt wel, wat een wederopstanding, jongen. Dus een soort phoenix is het.
Ja, mooi gezegd.
Maar zo. Maar waar ik wilde zeggen, Dat heb ik nog steeds niet gezegd. Het is toch natuurlijk gewoon heel simpel. Het is eat, sleep, train, repeat. En nou ja, sleep, dat is het rustmoment. Dus als je wil presteren, zul je moeten rusten, Peter. Dus ja. Ook als ondernemer, als je alsmaar doorgaat. En dit is waarom ik mijn training doe, hè, met Jan Willem samen, Presence Outdoor. Kijk dus naar, maar ik zeg altijd, dit is het moment van rust. Om de stekker eruit te trekken. Om eens met een andere blik te kijken naar wat je nou zo graag doet in je leven. En dat is wat een vakantie ook kan doen. Maar ja, nou goed, dus dat was nu, dat is wat ik dacht op de fiets. Ik dacht, ja, dit is vet. Voor mij ook. Even uitstekkeren en lekker loslaten. Heerlijk. Ja, mooi. Maar daarom zitten we ook nu pas hier, Peter. Hoe was het voor jou? Want jij hebt ook eventjes de stekker eruit getrokken, of niet?
Ja, stekker uit een project is eruit gegaan en die ging bij de volgende weer erin. Nou ja, ik ben verhuisd met Koerspret. We zijn naar een nieuw hoofdkwartier gegaan in Almere. Ik heb het nog niet in de open helemaal gegooid. Even snel posten online op Instagram. Maar ja, we zijn eigenlijk vandaag officieel zijn we overgegaan. En de laatste dingen heb ik vandaag meegenomen en verhuisd. Ja, dat betekent gewoon weer een hoop nieuwe dingen. Eigenlijk waar je aan het begin mee begint in je ondernemen. Ik ben een product aan het ontwikkelen. En dat staat eigenlijk. Maar ja, dan kom je nu dingen tegen in zo'n verhuizing. Oh, de eerste labels die we er ooit gemaakt hebben. En de eerste dingetjes die we gekocht hebben voor een presentatie. De eerste spandoeken die we besteld hebben. Die hebben we weggegooid nu. En ja, allemaal nieuwe weer besteld. Omdat de nieuwe branding en een nieuwe tijdperk aangekomen. Eigenlijk het volgende hoofdstuk wordt geschreven. Ja, en dan sta je ook dat rustmomentje heb ik vandaag even gehad. Toevallig kwam er, best wel grappig, kwam er een ijsboer langs in de straat met belletjes. En ik zeg, zo een ijsje? Het was 20 graden buiten. Ik zeg, nou, laten we ijsje doen. Stonden we aan de overkant op de stoep. Even een momentje te pakken, kijken van, god, we hebben mooi weer geflikt, hè, waar we nu staan. We staan voor een nieuw pand, kijk uit. Het zonnetje schijnt erbij. Dit is wel een beetje een nieuwe begin, een nieuwe pagina, een nieuw hoofdstuk.
Ja, gaaf, man. Vet om dat zo te zien. En het is ook leuk als je dan even zo uit zo'n pand stapt. En gewoon eens kijkt naar wat hebben we nou eigenlijk neergezet. Waar zitten we nou? Het is ook wel even zo'n moment van ontkoppelen. En dat ijsje pakken is super belangrijk.
Precies.
Ik bedoel, we hebben het nou over vakantie. Maar micro pauzes nemen is natuurlijk ook essentieel om je performance hoog te houden. Hè? Ik bedoel, als je het hebt over mijn zoon die dus nu af en toe een trainingsschema krijgt van zijn trainer. Gisteren moest hij wat is blokken doen. Nou, dat doet 10 minuten blokken. Maar ja, dan is het iedere keer 30 seconden op, 2 minuten af. 30 seconden op, 2 minuten af. 30 seconden op. Ook dat is even die micropauze, Peter. Ja. Dus ja, hij zit overal in, hè?
Ja, leuk. Hè? Ja, je spanningsboog kan niet altijd gespannen blijven, zeggen ze dan ook. En dat zie je natuurlijk met alles. En als je even je ontspanning soms kan pakken, en okay, dan maak je ook ruimte voor nieuwe ideeën. En dan sta ik open om die nieuwe ideeën te krijgen. Dus ja, dan denk je ook gelijk, oh, dat kunnen we doen of dat kunnen we doen. En dan zijn we even met z'n tweeën aan het brainstormen. Ik en Michel dan van de eerste aflevering. Luister hem terug als je dit niet gehoord hebt.
Etappe 1.
Hè, er zitten nu etappe 9. Dus Michel die zegt van, ja, dit is wel tof. Maar we moeten eigenlijk gewoon even een opening doen. Hè? Biertje drinken voor mensen, gast uitnodigen. Ja, dan kunnen we dit doen, dan kunnen we dat doen, dan kunnen we dit doen. Dus je gaat gelijk ook weer openstaan voor heel veel nieuwe ideeën. En ja, dan zie je gelijk alweer dat er heel veel nieuwe dingen opkomen om dat dan uit te wikkelen, zeg maar. Dat is super tof.
Ja, leuk, man. Dat is gaaf om mee te maken. Dat is, zo werkt dat, Peter.
Ja, dus, ja, en afgelopen maandag was ik nog bij een oud collega van ons beiden, met Ramon Sinkeldam. Zat aan de weg aan het timmeren met ze die een koffiefietszaak begonnen met een maatje van hem hier in Alkmaar.
Ja, leuk.
En die had een pubquiz en die vroeg of Koerspet daarbij wou zijn. En ja, dan zie je ook weer, heb ik gelijk gezegd, dat vind ik leuk om te doen. En dan zie je ook weer een oud wielrenner die gaat ondernemen eigenlijk. En samen met Lars van der Berg doet hij dat ondernemen dan. Ja, dus gewoon, je zie je ook alweer een beetje jezelf terug vanuit de fietsen ondernemen. Heel veel dingen wat dan nog een beetje onzeker en nieuw is. Toen zegt hij van, ik zeg maar, Ramon, jij komt een keer te gast bij ons als de Roadcaptain. Dus
een podcast, ja, leuk.
Dan kun je ook gewoon dat weer een keertje, die kant een beetje belichten.
Ja, leuk. Nou, is goed, man. Weet je, ik heb ook altijd wel bedacht van, eigenlijk is dat duurrennen toch ook wel ondernemen. Hè? Ik bedoel, als je krijgt gewoon een schema natuurlijk.
Ja.
En er wordt natuurlijk van alles van je verwacht. Maar Ja, je moet wel zelf doen, hè, Peter. Ik bedoel, je moet wel op een gegeven moment bedenken, joh, ik ga eens even lekker fietsen. Dat moet toch uit jezelf komen. Er is niemand die daar jou, tenminste bij mij niet, laat ik het zo zeggen. Er was niemand die bij mij zei, joh, Maarten, 10 uur zou je niet eens gaan, weet je wel?
Ja.
Ik bedoel, dat was gewoon even mijn schema kijken, 's ochtends, ontbijtje doen, en een koffietje erin, bam, rijden. En dat schema uitvoeren. Dus het was, ook dat was gewoon wel echt. Ja, ik voelde altijd wel dat ik zelf de regie had over waar ik mee bezig was. Het werd wel heel makkelijk gemaakt. Want jij kreeg gewoon een schema. Of tenminste, je schema aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook gewoon je reisschema. Hè? Ja. Dan en dan moet je daar zijn. Neem dit mee. Oké, nou prima. Dus je hoefde eigenlijk alleen nog maar uit te voeren wat je kreeg. Maar ja, je moest het wel zelf doen. Dus toch een klein stukje ondernemerschap daarin, volgens mij.
Ja, zeker. Ja. En er worden natuurlijk heel vaak geroepen. Hè? Ondernemen of topsport is ondernemen. Ondernemen is topsport. En dan zeggen die ondernemers van ja, dat is helemaal niet waar, want wij staan gewoon in de kroeg op vrijdagavond, bij wijze van spreken. En dan zeggen de sporters ja, maar wij zien dat niet zo toch. Je bent aan het bouwen aan iets veel groters. En dan hoop je dat je daar op een dag dan veel de vruchten van kan plukken. Maar goed, wat jij zegt, ik zie wel ook gewoon die parallellen eigenlijk met het ondernemen. Misschien niet altijd en altijd dezelfde, maar heel grote lijnen zeker wel. En daarom is dat een van de redenen waarom we dit doen.
Nou ja, volgens mij ook is ook daar wel de. Want ik hoorde het laatst namelijk ook politici zeggen. Ja, wij zijn net topsporters, we gaan door, door, door. Ja, weet je, dat is dus juist niet meer topsport. Dus het is ook wel heel interessant in hoeverre is het dus topsport? Hè, want ja, je verwacht iets van je. Je werkt aan je passie, je plezier. Je stopt er 10.000 uur in om een betere versie van jezelf te worden. En dat is allemaal ondernemerschap. Maar dat alsmaar doorgaan. Is niet echt topsport.
Nee, ik zei ook al, ik noem het meer professionals. Als je de beste eruit bent, je bent een professional, de beste van jouw doelgroep of iets wat jij kunt of waar je in uitblinkt, dan ben je een professional in iets.
Precies.
En dat is eigenlijk wat de politiek, als je dan het hoogste spel speelt, ben je een professional politiek, bijvoorbeeld.
Ja, dat zou kunnen. Ja, ja.
Maar topsport, dat vind ik dan net weer wat anders.
Ja, zeker, zeker. Ja, weet je, daarom zeg ik, als je piekprestaties wil leveren, want dat is wat je met topsport wil doen, ja, dan moet je dus niet altijd maar doorgaan. Heel simpel. Nee. Dan moet je dus die pauzes nemen. Zijn we toch weer terug bij af? Bij die vakantie, bij die pauze, bij die, ja, lekker man, met de kids ergens iets naartoe doen. Jij zei dat jouw kleine weer ziek was.
Ja, ik had weer een kleine, die had iets te veel ananas gegeten, dus die was er goed beroerd van. En die van 3 jaar dan, dus uiteindelijk had hij bijna een hele ananas opgegeten bij de gasthouder. En daar was hij echt ziek van. Maar goed, dat hoort er ook bij, hè. Die kinderen, ze kunnen veel hebben, maar ja, je geeft toch ook wel een beetje mee van wat je zelf bent. En wel grappig, want mijn oudste is 5 en die zit nou een beetje in het muntjes verzamelen en vergelijken met elkaar. En een beetje met het geld vindt hij interessant. En dan gaat hij een beetje onderhandelen en zo. Dus dan pakt hij toch wel een beetje ook op wat ik heb. En dan zegt hij, papa, ik ga sparen voor een kluis. Want dan kan ik daar allemaal geld in doen. Dus ja, dan zie je al een beetje hoe je dat ondernemen, wat wij eigenlijk in de familie, mijn broertje en mijn ouders, ook wel hebben. Zie je dat hij het ook al een beetje begint te kijken van, nou, als ik dit doe, dan krijg ik dat. En als er dat gebeurt, dan doen ze eigenlijk dit. Dus ja, je ziet op die jonge leeftijd dat ze toch dat ondernemen wel ergens een beetje oppikken.
Ja, kikken zeg. Leuk. Ja, leuk.
En ik
leuk,
zie het ondernemen al in een ijsje kopen. Hè? Dus dat ze gewoon met een nichtje zelf, hier heb je €5, gaan maar een ijsje kopen. Dan moeten ze zelf al dat regelen en voor elkaar boksen. En dan zie je al dat ze een soort van ondernemende heen gaan om het dan te regelen.
Ja, nee, dat is precies dat. Dat ze gewoon durven hun eigen ding te doen. Dat is wel vet hoor.
Ja. Hey, dus tussentijds ook veel gekoest, hè? Dus we zijn natuurlijk ook weer eens geweest.
En, ik wou net zeggen, welke ondernemerschap heb jij gezien in de koers de afgelopen tijd?
Nou ja, we hebben natuurlijk de grote pokieshow gezien eigenlijk vanaf Strade Bianchi tot zijn winst naar Luik Bastnakeluik. En alles wat er een beetje tussenin zit.
Hoe kijk jij
dan
naar die koersen?
Ja, hij was eigenlijk een beetje ongekend. Hè? Dus de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben was vlak voor Roubaix, meen ik. En eigenlijk zie je gewoon continu fantastische rennen rondgaan. He, of je die letterlijk bijna de kei uit de straat race op zijn gebied. Met zijn gewicht, dat is ongekend. En dan kijk je eigenlijk van bovenaf, helikopterview over zijn hele reeks. Dan zie je hem eigenlijk die tegenslagen die hij heeft, bijvoorbeeld in Amstel, dat hij dan een beetje kraakt. He, dan wordt hij misschien ook wat moe, is misschien ook maar een mens.
Toch wel, hè? Toch wel.
Is net mensen, zeiden we vorige aflevering. Dus dat is nu ook een beetje zo met hem. En dan zie je dat hij dan daarna zo verschrikkelijk hard terugkomt, gelijk al in de Waalse Pijl en daarna ook nog Luikbaster naar Kaluik.
Ja, ja, heb je die aanval in de Waalse Pijl, jongen? Wat was dat, joh?
Dat is niet normaal.
Hij zat gewoon, volgens mij. En de rest, hij kijkt even om. Hij denkt, nou, volgens mij zit die Evenepoel niet zo lekker. Dat was natuurlijk ook zo.
Ja.
En hij zit en hij versnelt gewoon. Volgens mij kwam Healy of zo van rechts nog voorbij. En tenminste, die kwam daarvoor. En toen had hij zoiets, nou, ik vind het wel welletjes. En je ziet hem gewoon echt zitten. Zo wegperen. En ik denk, hoe dan? Man. Ik moest een beetje denken aan Cancellara en Bonen op de muur van Gerardsbergen. Wat was dat, 2009?
Zoiets? Zoiets, ja, klopt hoor.
Nee, dat is later. Ja, zoiets. Ja, dat was bizar. Toen later zagen ze hem overal op knopjes drukken en zo, hè, bij Fabian. Maar, ja. Nou, ik moet... Nou ja, goed. Ik zal mijn...
Ja, dat mag. Dus, zeg maar.
Die gedachte ging even door mijn hoofd. Zou die ook ergens een knopje drukken?
Ja, misschien een ductile knopje in zijn hoofd. Want ik denk wel dat hij ook... het atleten gehad en coureurs gehad.
Zeker.
Hij is zo verschrikkelijk gretig. En hij heeft eigenlijk een soort van verloren. En dan meer in de zin dat hij dus teruggepakt is, denk ik, in Amstel.
Ja,
en dat
zeker.
Hij eigenlijk gewoon...
heeft niet gewonnen. Ja.
Daardoor eigenlijk een soort van op zijn heupen heb van... Fuck, dit gaat me echt niet nog een keer gebeuren. En dat hij wel als spel zo'n explosie dan kan timen eigenlijk.
Ja, niet normaal.
Dus hij maakt zoveel gebruik eigenlijk daarvan. Ja, dat is wel echt heel knap.
Ja, ik heb echt met verbazing zitten kijken. En ik vond dat echt een hele leuke wedstrijd. Ik bedoel... Toen die in Luik op de Redoute al aanging, toen had ik wel zoiets van, oh, dit is wel weer, ja, op een of andere manier vind ik het toch gaver als er dan nog groepjes terugkomen. Zoals in Amstel bijvoorbeeld, vind ik een veel leuker parcours aan het worden, omdat de diversiteit in renners die je in beeld krijgt, is veel groter tot het laatste moment. Dus ik heb echt met onwijs veel plezier en ook spanning gekeken naar de Amstel. En weet je, ja, volgens mij hebben we daar ook Pogacar gezien. Ja, alles uit de kast halen om maar die koers naar zijn hand te zetten. Maar ja, toen kreeg hij natuurlijk Evenepoel er niet af. Schelmoze. Ja, dat was bizar, man, hoe die dat deed. Maar wat ik ook wel gaaf vind is... En Schelmoze hebben we dat gezien. Dat die... ze proberen het wel, hè?
Ja.
Om te kijken, hoe kan ik toch nog iets doen tegen die overmacht van... Pogacar. En dat vond ik wel heel erg gaaf. Dat hij ging in de aanval. Eigenlijk ja, voor zijn doen te vroeg, volgens mij.
Ja.
Maar daardoor kwam hij wel op het juiste moment weer aansluiten bij een Evenepoel. En komen ze notabene nog terug naar Pogacar. Ja, dat was wel vet, hè, om dat te zien. En dan ook nog, nou, echt die sprint winnen. Dat is schitterend. Ik heb toch, dat was wel mijn favoriete moment uit wat we nu gezien hebben tot nu toe. Dus het was echt super gaaf. Die, weet je, de verrassing tot het laatste moment, dat vind ik gaaf.
Ja, maar dat is ook wel het mooiste van het wielrennen. En ik denk ook, hè, dus als we teruggaan over, als we 5 jaar terugkijken naar het jaar 2025, hoe de voorjaarsklassiekers en de heuvelklassiekers, hè, dus de hele klassieke campagne, zeg maar, terug gaan bekijken, dan gaan we dit wel onthouden. De Schelmoze in Amstel.
Zeker.
En dat Pogacar show, dat noemen we dan meer de zijlijn. Maar wat hij doet is wel echt natuurlijk fantastisch, alles bij elkaar. Maar dat gaan we niet onthouden. Dat gaan we niet meer bespreken erover.
En nee, niet dat ene moment bedoel je?
Niet dat ene moment. Ja, hij gaat bijna naar de 100 overwinningen, las ik vandaag ergens. Maar
ja, bizar.
Ja, dat is dus
wat
wel...
een gast.
Ja, dat is wel echt gewoon een fenomeen.
Ja. Nee, dat is... Ja, weet je, telkens ben ik in mijn gedachten al aan het vergelijken. Hij is gewoon de moderne... dus ze zeggen dat over Evenepoel, hè, maar Merckx is natuurlijk de naam die vaak valt, maar... We hebben gewoon nu mensen waarbij die genenpool al zodanig sterk doorontwikkeld is. Door, nou ja, ja, het is natuurlijke selectie, hè, laat het wel zijn. Maar twee ouders die met elkaar een kind op de wereld zetten. Maar dat is ook wat ik hier zie. Die jongen is, als je ziet hoe die gebouwd is, die heeft die bovenbenen, die heeft bovenlijf, bijna geen gewicht. Het zit echt in die benen, zit het gewicht. Daar zitten ook die spieren. Dus het is... Ja, het is gewoon een gast die gewoon ideaal op die fiets zit. Aerodynamisch gebouwd ook nog. Het is, ja, alles klopt bij wijze van spreken. Hè? Als je een ideaal mens zou willen maken voor het fietsen, dan komt Pogacar eruit.
Bijna wel, ja. Hè? Ja.
Ja, ja, ik misschien moeten we dat ChatGPT's vragen. Ja. Teken is een ideale. Dat zou het zijn.
Wat zal hij dan zeggen? Hè? Ja, een mix tussen Eddy Merckx en Pogacar.
Ja, precies.
Als je nu de ranglijst kijkt ook van Pogacar, hij pakt bijna twee keer zoveel punten dan de nummer twee. Gewoon een afgelopen jaar. Dat is toch gewoon gekend.
Echt bizar. Ik zag het, ja. Ik denk, jongen.
Maar goed, we hebben een hoogtepunt eigenlijk nou met Pogacar en Skelmoos en anderen. Wat me wel een beetje tegenvalt, is toch een Nederlandse renners en al die klassiekers. Als je kijkt naar hoe de uitslagen, is toch wel een beetje, word ik toch een beetje treurig van, eerlijk gezegd.
Ja, zeker. Nou ja, goed, Nederlandse renners. Ik bedoel, tegelijkertijd kijk ik nu even Pro Cycling Stats. Dan zie ik Wout Poels die in Turkije de boel aan het overnemen is. Dus dat is wel weer tof. Good old Wout Poels. Hè?
Zeker, maar dat is ook mooi. Tibor de Grosso won daar een rit natuurlijk.
Tibor, tuurlijk. Ja, zeker. De proloog in, Romandie natuurlijk. Dus, en wat mij ook naast de Nederlandse renners. Nou ja, je hebt natuurlijk. Hey man, we hebben Mathieu van der Poel, man.
Ja, nee, we doen heuvelklassiekers. We hebben Mathieu, maar het opkomend naast Mathieu. Hebben we alleen Mike Teunissen gehad die een paar keer tot 20 was gereden. Voor de rest hebben we dus niemand gehad bij de eerste 50 in Amstel. Maar Amstel was nog, hoe heet die jongen van Frank van der Broek, was nog top 25 of 24ste. En daarna was het eigenlijk. 50ste in de Waalse Pijl was Milan Vader of zo, meen ik, als ik doorscrolde. En Luik was niemand.
Dus ja, dat is ook niet om.
Waar zijn die bogeyjaren, hè? Dat we dan in Amstel. Ik mis toch wel dat een paar jongens voor aan het front zitten. Eerlijk gezegd.
Zeker. Nee, daar ben ik met je eens, hoor. Dus ik zit ook altijd te kijken met mijn chauvinistische hart, hè. Van, wie rijdt nou waar en hoe gaat het? Met de Nederlanders, maar ja, het valt inderdaad een beetje tegen hier en daar.
Hetzelfde geldt voor de Nederlandse teams eigenlijk. Als je kijkt naar PostNL en Jumbo, hebben we ook niet helemaal echt bij de allervoorste. Visma. Doe ik zeg ik het weer. Ik zit elke keer weer.
Ja, jongen.
Visma, Liesbeek. Sorry mensen.
We noemen het gewoon de Jumbo-show hier.
Ja, en je ziet gewoon dat er eigenlijk dat ze gewoon niet voorkomen. En dat vind ik gewoon heel jammer. Nee.
Ja, het is toch wel bijzonder, want weet je, toen ik naar Dwars door Vlaanderen zat te kijken, dacht ik wel van, nou, de timing klopt precies, alles valt echt op het juiste moment op zijn plek. Toen wonnen ze niet, misschien was dat ook wel dan wel de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Hè? Dat kan natuurlijk, ik bedoel, waarbij eigenlijk het hele plaatje waar ze goed in zijn, maar dat gewoon in duigen viel. Dat kan natuurlijk.
Maar goed, als we dit nou weer terugnemen naar het ondernemen en het gaat even niet zo lekker, dan moet je het toch gewoon proberen te herpakken. En ik weet gewoon, de klasse, die hebben ze gewoon bij die teams zat.
Zeker.
En toch, op een of andere manier krijgen ze dat niet voor elkaar. Zal dan zo'n rol wat Marijn Zeeman dan in de afgelopen jaren ervoor gespeeld heeft, die dan toch af en toe bepaalde jongens wel dusdanig in mijn ogen op scherp. Kijk, ik sta misschien net even verder af dan voor jou. Maar nou pakken we even Visma als voorbeeld. Ik heb wel een beetje het idee dat we ze Marijn erg missen in dat stuk. En dat ze niet altijd maar. Je moet wel de renners hebben en de klasse hebben. Maar laten we vanuit
gaan. Maar die hebben ze.
Dat wou ik net zeggen.
Er is niet veel veranderd, hè, ten opzichte van 2 jaar geleden. Het zijn allemaal dezelfde renners.
Maar dan zie je hoe cruciaal één iemand misschien wel kan zijn in het oppeppen of het motiveren eigenlijk binnen één zo'n team.
Nou ja, goed, weet je, ik heb het in de teamtrainingen die ik doe wel eens over het lidmaatschap en leiderschap. Hè. Als je leiderschap wil kunnen tonen, moet je het in het lidmaatschap zoeken. Als je niet lid bent van het dat ken je ook als je in de kopgroep zit en je hebt het niet afgestemd met je team, ja, dan zit je eigenlijk voor Jan Joker in de kopgroep, want dan kan je zelfs je eigen team kan je terugkomen halen. Hè. Dan wordt er door je oortje gezegd, Peter, hou je benen maar stil, want we komen je ophalen, want we moeten sprint aantrekken. En dan mag je daarna op kop rijden. Ja. Weet je, dat zijn die dingen. Dus je moet die dingen gewoon afstemmen met elkaar. Je moet zorgen dat plan klopt. Je moet zorgen dat iedereen ook op het juiste moment precies weet waar ze moeten staan. Het is die gele trui-organisatie die ze zelf ook noemen. Dit gaat over die cultuurwaarden die ze met elkaar hebben afgesproken. Ik vraag me dus ook af. En dat is ook wat ik vaak doe in de trainingen. Van oké, als je kernwaarden hebt als bedrijf. Welke zet je dan in op welk moment? Hè? Dus als het niet lekker loopt, welke waarde mis je dan die niet geleefd wordt? En dit gaat echt over het stukje dat je bijvoorbeeld een bepaald stukje inzet mist van iemand. En dat kan, heel subtiel zijn, hè? Maar het kan ook een stukje leiderschap zijn, waarin het dus bijvoorbeeld niet meer op leiderschap is als zijnde ik neem een rol op mij en die ga ik volledig laten zien. Maar dan wordt het weer bijvoorbeeld een beetje zorgen voor. Nou ja, zorgen voor neem je de vaderrol in. En de vaderrol, ja, dan gaat niet bevorderen dat iedereen zijn stukje in dat team opneemt om te doen wat het maximale, wat jij maximaal in hebt als individu. En daar zit een nuance in die super interessant is om eens te bekijken. Want ik ga het niet hier een beetje te veel zorgen voor, want er is nog niet gewonnen. Ja. Zou het niet gewoon kunnen zijn dat er dus een verschuiving is van rolpatronen, waardoor er dus niet meer een level playing field is waarop iedereen elkaar wil aanspreken van joh, nou ja, het G-woord. Doe nou eens gewoon wat we met elkaar afgesproken hebben. Dit gaat echt over dat stukje wat Marijn Zeeman ook, ik weet het nog zo, dat hij, wat was het, 2000... Nou, Lotto Jumbo was het net geworden. Dus dat moet ergens 2013, nee, dat is niet waar. 15, 16 zijn. Dus mijn laatste 2 jaar. En dat Marijn ook zegt, joh, dit is onze filosofie. Jongens, blijf nou eens bij wat we met elkaar afgesproken hebben. Jij hebt hiervoor getekend. Doe nou eens gewoon wat wij van je verwachten. Want dat is waar het hier om gaat. En niks anders, niks meer, niks minder. Maar begin nou eens met, dit is wat we doen met elkaar. Dit is hoe wij samenwerken. Doe het nou gewoon. Ben er op dat moment. En spreek elkaar erop aan als het niet zo is. Weet je? Want dat is wat we nodig hebben op dat moment. Meer niet.
En wat gebeurde er toen? He, want we hebben natuurlijk, we weten nu de succesjaren daarna.
Ja, dus kijk, het was fine-tunen. Want ja, Zoiets krijg je dus niet in 1 keer scherp met een heel aantal renners. Dit is een filosofie die uiteindelijk gebruikt is ook om mensen die ploeg in te krijgen. Zodat iedereen die in die ploeg komt ook die filosofie gaat leven.
Ja, precies.
Maar goed, en het zou zomaar eens kunnen zijn dat inderdaad toen Marijn die weg is, niet meer de selectiebeleid langs die meetlat gelegd wordt. Waardoor er dus nu misschien renners bij zitten die iets meer individualistischer bezig zijn dan dat het collectief van ze verwacht op dat moment, wanneer je ze nodig hebt. En
wat jij zegt vind ik heel mooi. Hè?
Filosoferen, dus, Peter.
Of ze proberen het en het lukt ze niet. Nee? Dus dat ze wel dat doen, maar dat Marijn dusdanig die skillset heb om mensen weer terug te trekken naar dat wat we afgesproken hebben, dat gaan we nakomen.
Ja. Ik
hoor dat je zegt, het verkeerd.
Nou ja, je moet het natuurlijk wel met een bepaalde menselijke factor doen, hè, waarin het ook echt gaat over dat je rapport hebt met iemand. Hè. Dus dat je op 1 golflengte ligt op het moment dat je zoiets zegt. Dus niet iemand volledig afbranden, want dat heeft geen zin. Nee. Iemand heeft zijn best gedaan. Maar waar in dat best wat jij gedaan hebt, kun je nog iets fine-tunen, waardoor het meer in lijn komt met dat wat we van jou verwachten, in lijn met dat wat we van het team verwachten. Want daar zit de level, zullen we zeggen. En op het moment dat je daaraan voldoet, hè, het kan heel subtiel zijn, hè? Want het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand heel hard op kop rijdt, maar net niet op het juiste moment. Dan moet je zo iemand ook zeggen, joh, nee, nog nu niet, want we hebben je zo nodig.
Ja.
Want je kunt je voorstellen dat als jij te vroeg op kop komt en je gaat je motor op aanzetten, ja, die motor is op een gegeven moment leeg. Ja, als dat net 1 kilometer te vroeg is, moet iemand anders die laatste kilometer die jij nog zou doen, al voor zijn rekening nemen. Dus het gaat echt heel subtiel. En ik zeg altijd wel, het voetbalveld is wat dat betreft veel makkelijker om een rolpatroon neer te leggen. Want je hebt lijnen, je hebt een goal. Je hebt de eerste lijn, tweede lijn, derde lijn. Nou, daar speel je mee. Daar zet je mensen op die plekken. En die plekken, ja, dat is gewoon een rol. En die hoort bij jou. En daarin maak je een spel waarbij iedereen weer terug op zijn plek komt en die rol iedere keer oppakt. Ook al is dat, sta je een keer op een andere plek, weet je wel dat die rol die van jou verwacht wordt, dat die weer op dat moment ook dusdanig is dat je ook op die andere plek mag staan. Want daar is het spel ook op afgestemd. Nou goed, en dat is volgens mij de filosofie waar je naartoe moet. Hè? Dat je dus dat rollenspel met elkaar blijft spelen. Constant ook scherp houden op het feit dat jij dit met elkaar afgesproken hebt. Dan pas blijf je scherp met z'n allen. Blijft de motivatie ook hoog. Blijft ook, dat ken je ook, die drive, die passie blijft aan. En zak je niet in een soort van, ja, maar hij heeft dat gedaan. Want dat is echt een drama voor een wielerploeg, Peter. Dat heb jij ook wel eens meegemaakt.
Ja,
als je tegen elkaar gaat lopen roepen, ja, maar jij dit, ja, maar jij dat. Hey, ho, rustig.
Ja.
We hebben met z'n allen besloten, dit is wat we gaan doen. En daarom is voetbal zo mooi. Die bal moet in dat goal. Wij moeten winnen. En het liefst met de spits. Want die maakt ze het beste af. Nou ja, had ze spits bij het huurren. Nou, de ene keer is dat een Mathieu van der Poel bijvoorbeeld. Die de klassieker naar zijn hand poet. Of Pogacar. De andere keer is het. Goed, kan Pogacar overal inzetten. Maar
ja, die wint het alles.
De sprinter. De klassementsman. Maar zo zie je dus dat soort renners op hun plek gezet worden. Door de hele ploeg. En daarin het spelletje ook spelen. En als er ergens in die schakel iets niet klopt. Ja, dan heb je gewoon individualisten nodig weer. Die de boel opknappen. Ja goed, en dat is dus de hele filosofie hoe Visma Leasebike groot geworden is. Is dat als je met elkaar dat doel nastreeft, gele trui, rode trui, roze trui, maakt niet zoveel uit, prijsgroepen, dat je dat met elkaar doet. En dat iedereen in die keten van het team die rol oppakt die van jou verwacht is. En ook afgesproken is, want dan pas gaat het lukken.
Ja.
Als iemand een steekje laat vallen. Iemand een steekje laat vallen, Peter. Wat gebeurt er dan?
Nou, dan gebeurt er niks. Dan heb je geen resultaat.
Ja, dan gebeurt misschien nog wel wat. Maar dan moet er nog iemand anders eens harder werken.
Ja.
Want het moet goed gemaakt worden.
Ja.
Nou ja, goed. En dat is gewoon irritant. Als je met een team op pad bent en je hebt dingen met elkaar afgesproken. Ik heb bijvoorbeeld het gat dichtgereden. En op het moment dat ik het gat dichtgereden heb, is er niemand die bijvoorbeeld die eerste aanval weer pareert. Nee. En zitten we niet mee. Nee. Kan ik weer het gat dicht gaan rijden? Weet je, ja, dat kan ik misschien 2-3 keer doen. Maar daarna kan ik het niet meer.
Nee.
Dus het is, dit is dat spelletje. Ja. Ja.
En we hebben nu natuurlijk dit jaar dan afgesloten. De klassiekers zijn nou afgegaan richting de grote rondes en alle de middelgrote rondes, zeg maar, voor het gemak. Weer een jaar waar eigenlijk Visma Leasebike geen grote klassieker wint.
Ja.
Dus hebben we het over de monument.
Ja, zeker.
Wat zouden ze nou moeten doen, 20 volgers Maarten Celinghi, om in 2026...
Jij geeft me nu wel echt een rol, Peter.
Nou ja, maar goed, we mogen filosoferen. Nee, we zitten nu een beetje in een verlengstuk.
Klopt.
Ze zouden toch iets anders moeten doen. Als je altijd hetzelfde doet, dan krijg je toch hetzelfde resultaat weer. En als Pogacar weer komt...
Ja, ze hebben natuurlijk iets anders gedaan, want Wout heeft nu bewust gekozen om op hoogte te gaan. Hè, en dus niet zoveel wedstrijden te rijden als anders. Ja. Of dat nou de juiste filosofie geweest is, weet ik niet. Hè? De juiste strategie, laat ik het noemen. Weet ik niet. Dus daar zie ik niet de winst of de toegevoegde waarde die ze zochten. Dus dat zie ik niet. Dus ik zou meteen terug zeggen van oké, weet je, waar het goed ging. Blijf dat vooral doen. Dus ook die wedstrijden oppakken die hij echt wel gedaan heeft. En heeft, hem ook scherp maken en sterk maken. Die gewoon blijven doen. Dat zou ik zeker doen. Weet je, het is natuurlijk ook wel een klein beetje dat je nu, je moet gewoon Pogacar bij kunnen houden. En daar moet je iets op verzinnen. En dat hadden ze, volgens mij, in de Ronde van Vlaanderen hadden ze dat. Want ze hadden op een gegeven moment 3 man. En daar hadden ze moeten spelen met die 3 man. Dus misschien is het nog wel zo dat zij niet zozeer alleen maar van aard moeten uitspelen. Maar misschien eens een keertje gewoon bluffen. Laat hem maar eens blijven zitten. Weet je? Ja. Laat hem maar eens gewoon Thijs Benoot. Wat hij eigenlijk 2 jaar geleden wel deed. Want toen wonnen ze het Omloop het Nieuwsblad. Hè, met, hoe heet hij ook weer, die Sloveen? Jan Tratnik. En hij werd derde. Precies. Dit is zeg maar je team in de breedte gebruiken om te zorgen dat jij als collectief scoort. Nou, waar gaat het over? Dus dit is wat je helder moet krijgen met z'n allen. Gaat het over het feit dat we Wout van Aert die winst moeten behalen? Of gaat het over het feit dat wij als ploeg dat moeten binnenhalen? Want dan heb je namelijk een andere strategie erop aan te passen.
Ja.
Nou, dat is hem volgens mij. Hier zit hij.
Dus en ik denk het ook, hè. Weet je wel grappig wat ze wel eens zeggen. Hè? Zeggen van, ik weet nog goed dat we af in de koers waren en dan ging het niet goed. En dan zei dan, ja, maar je doet al dit en dat. En dan zegt er een renner, het is geen PlayStation spel. Dus het lijkt altijd te denken dat het de PlayStation is.
Maar dat moeten we wel altijd ook erbij zeggen, Peter. Want wij weten ook, wij kunnen nu van alles bedenken.
Precies.
En weet je, die mensen bij de ploeg, die hebben alle data. Dus die doen echt wel goede analyses van alle renners. Die ze op welke momenten allemaal gaan en die uitspelen. Dat is. Kijk, en misschien zit hier ook wel een klein beetje, ik weet niet hoe het voor jou voelt, maar ik gun het ze zo, weet je wel.
Ik dan
denk, shit, oh, weer niet.
Ja, en weet maar, als ik het zelf een beetje van mijn blik kijk, van alle klassiekers een beetje bij elkaar, de renners die het heel goed gedaan hebben, die hebben, los van dat ze heel erg goed kunnen fietsen en keihard kunnen fietsen, gekoerst met hun hart.
Zeker.
Mats Pedersen, Skelmoos, Mathieu van der Poel,
zeker.
Pogacar, Evenepoel, die heb ook wel gewoon dat hij dan toch met zijn hart gaat. Ik ga gewoon. En
Brabantse pijl, dat was
precies.
Op
en zo'n Pedersen die gewoon keer op keer eigenlijk gewoon met grinta en mest zijn standen gaat beuken. En ik denk met dat hardkoersen dat je deze tijd ook heel ver mee kan komen. En dat
Nielsen Polis.
Ja, precies. Nog eentje. Maar ook als je iets verder teruggaat. Pidcock in de straten, die was dus de enige die riep van, hey, ik ga je gewoon proberen te winnen. Ik ga Pogacar weer te kloppen. En er was gewoon niemand anders die dat dacht. Dus dan koers je met je hart. En daar zit gewoon ook een heel groot stuk in, denk ik nog steeds, waar een coureur en atleet zich onderscheidt. En deze dagen, je moet gewoon eigenlijk willen winnen. En dat moet ook heel diep van binnen komen.
Ja, Peter, dat weet je ook. Je bent met me mee geweest bij mijn, met het leiderschapsprogramma wat ik samen met Jan Willem doe. Dit is de essentie. Je moet willen winnen.
Juist.
Dit gaat over het feit dat je niet bij Visma Leasebike zit omdat je bij Visma Leasebike wil zitten. Nee, je wil winnen voor die ploeg. Ik zie Matthew Brennan weer winnen in Romandie. Nou, joh, ik heb hem laatst in de auto gehad. Dat is een heel introvert manneke. Maar die wil gewoon winnen. Ja. En hij zet zijn mensen op de juiste plek neer zodat die gaat winnen. Weet je, dus het is super vet om te zien hoe die dat op zo'n jonge leeftijd al doet. Ja,
maar dat komt wel
daar gaat
hard.
Het over. Zeker, dat is het. En dan kun je alleen daarop moet je je strategieën aan gaan passen. Dus ook in de filosofie van de ploeg zit het feit dat iedereen vanuit zijn hart dit moet willen doen. En dat moet willen klinkt natuurlijk heel zwaar misschien, maar en dat is ook een beetje wat
zou dat niet het thema moeten zijn van komende winter? We gaan nog eens vol in koers natuurlijk. Maar we gaan dat vuurtje aanwakkeren met de vonkje. Dat je dan.
Zeker.
Dat je
van Roderick. Precies dat.
Dat je precies dat je dat als thema in de winter ingaat. Van we gaan met ons hart weer te koersen. En in de basis moet je natuurlijk gewoon heel hard trainen en werken. En als prof zijn. Maar dat stukje opzoeken van hoe kan ik dat oproepen.
Jongen, weet je. Steeds bekruipt me het gevoel. En daarbij ook de vraag. Hoe is de evaluatie geweest na 2023, dat succesjaar dat ze hadden, dat alles op zijn plek viel? Weet je, ik had zelf, als ik in hun schoenen had gestaan, had ik maar één ding gepredikt, constant. En dit klinkt heel raar als ik het zo zeg, maar het gaat maar om één ding. Je moet eigenlijk terug naar die junior, naar dat kereltje wat nog aan die weg aan het timmeren is, die dat zo graag wil, dat hij dat stukje er weer ophaalt om te gaan, om te willen, om die muur te gaan, om te kunnen trainen.
Precies.
Dat is het.
Ja,
weer in die koers staan en ruiken dat je, zeg maar, angst zweet bij de ander ruikt en denkt, ik heb ze in de tang, want ik ga ervoor. Ah, schitterend.
Maar ga je dat niet creëren door meer te koersen? Kijk, door meer te koersen is ook moeier, maar ik denk dat Pogacar dat ook wel natuurlijk. Als zo'n Wout van Aert hoogstage gaat, minder koers en zo. Ik denk dat koersen ergens toch wel heel erg goed is.
Ja, maar goed, kijk, je ziet natuurlijk ook aan een Evenepoel bijvoorbeeld hoe die terugkomt in Brabantse Pijl. Frisheid is ook wel echt wel heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, een stukje herstel, zullen we zeggen, van de inspanning is ook wel belangrijk. Maar ja, als je niet een inspanning geleverd hebt, hoef je er niet van te herstellen. Dus het is ook wel heel interessant om vanuit die gedachte inderdaad te kijken naar welke data kun je herkennen. Want volgens mij kun je het ook gewoon met data verifiëren. Maar je moet dan wel de juiste analyses maken van de data die je doet. En daarin, ja goed, weet je, nu ga ik echt in de schoenen staan van dataspecialisten. Dat ben ik helemaal niet. Ik ben echt iemand van inderdaad het hart openzetten. Je wil openzetten en je gedachten openzetten, zodat je die koers zodanig gaat zien dat de pitcock, hè, die zegt gewoon, ik ga voor de winst hier.
Ja, ik denk dat dat fuck veel it meer op kan leveren dan al die training opofferingen.
100%. Ja. Tenminste, het kan niet zonder het ander. Het een kan niet zonder het ander. Dat is hoe ik het zie. Want
Ik denk ook.
Ik ben mental coach. Peter, er is nog niet. Ja. Goed, nou denk ik ineens aan een voorbeeld van een waar ik een keer bijgehaald werd door een fysiek trainer. Uit Eindhoven. Die belt me op. Maarten, kun je een bakje komen doen? Want ik snap er helemaal geen ene niks van. Ik zei, ja, is goed. Dus ik kom bij hem en kijk even wat zijn verhaal. Vertelt hij tegen mij. Ja, Maarten, wat ik nou heb, is ik heb een duurloper. Een ultramarathonloper. En die gaat mediterend. Gaat hij zich voorbereiden op zijn ultramarathon. Hij zei, ik geloof er geen zak van. Dat gaat helemaal niet lukken. Dat kan helemaal niet. Maar hij zit gewoon te mediteren. En dat is echt bizar hoe hij dus visualiserend die hele ultramarathon heeft voorbereid. Elk detail wist hij. Hij had videofilmpjes gekeken op YouTube. Hij wist van alles. Hij was aan het doen. En toen ging hij die ultramarathon lopen. En hij is gewoon uitgelopen. Ik dacht echt, dit is wel zeg maar het voorbeeld van als je je hart openzet, je wil openzet en ook je gedachten erop op vast kan zetten, ja, dan weet ik 100% zeker dat het kan. Alleen, ja, je moet het wel kunnen, Peter.
Ja.
Ik vond het een geniaal verhaal in ieder geval.
Het is heel interessant.
Ja. Ja, er zit nog veel verborgen achter het stukje data, want ook data, weet je, ik heb eigenlijk nooit met een wattagemeter of hartslagmeter gekoerst, omdat ik met mijn hart wilde koersen, omdat ik wist dat als ik zie dat ik 480 watt bergop trap of 520 watt bergop trap, dan wist ik, ja, weet je, dat kan eigenlijk niet. Ja? En toch heb ik het gedaan. Ja. Want ik had zeker wel een wattagemeter, alleen ik had nooit het schermpje op watt staan. Ja.
Precies dat.
En dus ik wist
ja, helemaal dat. Precies wat je zegt, dat is het. En dat is niet Tijmens Areman, die rijdt de boel op een hoop in Tour de Alps. Die in een interview geeft hij aan van, hey, ik ben een soort vrijgelaten nadat ik dingen losgelaten heb om mijn gewicht te letten, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk doet hij dat nog steeds. Maar hij is minder op gefocust en rijdt record na record.
Zeker. Nee, maar dat is het, weet je. Het gaat over het feit dat je dingen los kan laten die je beperken. Dus ook een wattage stopt jou in het hokje, hè? Dit is mijn wattage. Dit zijn mijn waardes. Dit is mijn FTP. Dit is mijn uurwaarde. Dit is mijn 20 minuten waarde. Dit is alles wat je houdt jou gevangen eigenlijk in jouw gedachten. Ja. Als je dat stukje kan loslaten, door dus gewoon te kijken. Ja, maar wacht eens even. Als ik Pogacar wil verslaan, moet ik hem eerst bijhouden.
Ja.
En dat gaat niet door naar mijn wattagemeter te kijken. Dat gaat door naar zijn achterwiel te kijken. En sterker nog, om op een gegeven moment mijn achterwiel voor hem te hebben, zodat hij naar mijn achterwiel kan kijken.
Precies. Ja, maar dat is hetzelfde met data. Dat kan ook een nadeel zijn, hè? Want bijvoorbeeld data van een horloge, dat je zegt, ik ben nog niet goed genoeg hersteld. Hè? Dus het eerste wat je ziet, 's ochtends, dan kijken die gasten als atleet, kijk je op je horloge en denk je, shit, is dat maar op 60% hersteld. Ergens zit dat toch in je systeem en dan hoef je niet gelijk wat mee te doen. En dan zit je in koers en dan gaat het even niet, denk je, ja, shit, ik was maar 60% hersteld. Als je dat ding niet om je hand had, hè, dat data niet opgenomen had je dat ook niet geweten, had je misschien dat niet gedacht.
Nee.
Doordat je dat niet denkt, ga je wel mee met die aanval en kom je wel in de situatie dat je die koers kan winnen. Dus ik denk Mats Pedersen, die zal meerdere keren in plaats van 60% hersteld, maar 30% hersteld zijn, in Gent, Wevergem, weet ik van wat. En toch gedacht hebben van, ik ga gewoon weer.
En dan kom je dus bij de geest die sterker is dan de wil, dus die sterker is dan de wattagemeter, zou ik zeggen. Ja. Ik denk dat we, als we gaan kijken naar wat Pogacar doet, is dat volgens mij een uitvergroting of een levend voorbeeld van iemand die zich niet laat beperken door wattages, maar dat hij juist iedere keer denkt, oh maar wacht even, misschien kan ik er nog wel 5% bij doen of ja, 5 precies. watt bij doen of 2 watt bij doen. En als ik dan omkijk, ja, er zit niemand meer in mijn wiel. Ja. En als je daar maar op gaat koersen, want ik geloof echt dat je er niet goed op kan trainen, dus dat betreft ben ik met je eens. Hè? Je kunt het beter in koers doen, omdat je gewoon mee moet als je wil kunnen winnen. Weet je, ik was de zwaarste renner in het peloton. Hè? En ik heb 11 grote rondes gereden. Ik heb 11 keer de eerste prijs al binnen gehad voordat ik aan de grote ronde begon. Namelijk dat ik de zwaarste renner in koers was. Nou, dat is, kan ik je zeggen, dat is een fijne overwinning die je dan al binnen hebt. Maar dan weet je één ding, hè?
Het wordt heel zwaar.
Het wordt heel zwaar. En ik kan je zeggen, ik heb in alle grote rondes, in bergetappes gewoon notabene, in de kopgroep gezeten. Waar je denkt, hè? Dus het is ook daarin, natuurlijk, weet je, dan ga ik die etappe niet winnen. Hè, want als het berg op aankomst is, ja, dan wil ik gewoon aan alle kanten eraf rijden. Zeker als er wat klimmers in zitten. Maar daardoor heb ik wel heel gaaf op bijvoorbeeld Giro 2009, die we met Dennis Menschel wonnen, hebben we tot heel ver in de finale van die koers nog vooruit kunnen zitten. En in de finale notabene nog mijn werk kunnen doen. Dus het is best wel gaaf om te zien. Dus waar hou jij je dus door klein? Wat is jouw gedachtepatroon die jouw hokje bepaalt? Ja. En wat is dat? Ja.
Interessant.
Vet. Ja, heel leuk. Ja.
Daar mogen mensen nog even over nadenken. Hè?
Ja, precies. Ja, ze mogen ons natuurlijk altijd berichtjes sturen, Peter. Dat is altijd leuk om met mensen over te discussiëren en te kijken wat vind je nou van dit verhaal. Ja. Ook als je de valikant mee oneens bent. Ook prima. Dat is ook wel weer leuk.
Nou, koers je wel met je hart of koers je met de data?
Ja, nou ja, of combinatie ervan. Hè? Want dat is namelijk wat ik eigenlijk zou doen. Om te kijken hoe kun je dus wel degelijk de data gebruiken om de juiste trigger af te laten vuren bij je. Zodat je dus de motivatie ervaart. En niet dat het je tegenhoudt. Hè? Want als je 480 watt zit te trappen en je denkt, ja, dat is mijn FTP. Ik kan dat met 20 minuten volhouden of een half uur. Ja, dan ben ik daar de sjaak. Ja, dan sta je dus niet open voor de gedachte dat die 480 watt misschien wel eens een uur vol zou kunnen houden. Ja. Als het moet.
Ja, is zo.
En dat is super interessant.
Vet, hè?
Als het moet, dan moet het.
Mooi. Mensen, we gaan einde breien aan deze aflevering, hè, etappe 9.
Ja, dat is goed.
Op leuk. Naar volgende week. Hebben we weer, als het goed is, een gast erbij. Hè, dan moet het nog even lukken, maar dat in principe komt dat goed. En dan, we gaan er niks verklappen, maar waarschijnlijk de eerste vrouwelijke gast. Dus dat is ook altijd leuk. Dus
top.
Ja, op naar de volgende, Maarten. En bedankt voor het luisteren. Volg ons op de socials en luister de andere aflevering terug. Laat vooral weten wat je ervan vindt, want daar kunnen we ook van leren en mee doorpakken. Ja,
precies. Want nogmaals, ik vind het altijd leuk als mensen een reactie laten weten. En ook hoe wij daar dan mee om kunnen gaan. Want het is natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen, oh, bullshit of slecht of iets. Maar geef dan eens eventjes specifiek aan, waar heb je het eigenlijk over? Wat is nou hetgene wat jou is opgevallen? Prima, dan vinden we het heel leuk om te doen. En als je het heel leuk vindt, is het natuurlijk ook juist heel leuk om te kijken, wat vind je er nou zo leuk aan?
Mooi zo.
Klein detail.
Maarten, fijne avond.
Peter, dank man.